Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechterkant.
Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Welkom bij Jaap de Podcast. Vandaag aan tafel hebben we een topsporter puur sang. Letterlijk topsporter, want op het moment is hij de nummer 1 op de wereldranglijst in zijn sport, namelijk beachvolleybal. Samen met zijn partner Jorik de Groot vormt hij het beste koppel van de wereld op het moment. Met als resultaten naast die nummer 1 op de wereldranglijst ook een titel van het Nederlands kampioenschap, zilver op het EK, grote internationale titel in Gestaad en ook winnaar van King of the Court hier in Utrecht. En nu dus ook leider op de wereldranglijst. En we hebben het over Stefan Boermans.
Ik ben Stefan, ben beachvolleyballer en blokkeerder bij beachvolleybalteam Nederland. Nou, toen ik 4 was ben ik begonnen met voetballen. Dat heb ik gedaan tot ik ongeveer 18 was. Toen waren we in Turkije op vakantie en toen heb ik daar meegedaan met het beachvolleybal, met het animatieteam. En dat ging best wel leuk, dus terug in Nederland ben ik gaan zaalvolleyballen. In 5 jaar tijd stond ik in de eredivisie. Ging ik ook beachvolleyballen, internationaal meteen actief. En nu sta ik hier, 4e van de wereld.
Ja, en die mag al geüpdate worden, want het is nu dus nummer 1 van de wereld. Dit is een fragmentje uit een video die Stefan ons toe heeft gestuurd. En dat is eigenlijk in een notendop, vertel je daar de weg die er is afgelegd naar de internationale top in het beachvolleybal. En dat is een vrij atypische weg, voor zover we van een typische weg kunnen spreken. Maar in principe heeft hij alle talentprogramma's die er zijn in het volleybal overgeslagen. En is hij in plaats daarvan op zijn 4e begonnen met voetballen. En voor zover ik weet mag je je voeten wel gebruiken in het beachvolleybal volgens mij. Maar is voetbal niet de sport waar je de fijne kneepjes van de smash of het blok of hoe je een floater slaat. Ik heb me even verdiept in de termen. En ondanks dat begon Stefan na een recreatief beachvolleybaltoernooitje op vakantie, naar eigen zeggen, omdat dit vrij lekker ging, met volleyballen. En vanaf dat moment is het heel hard gegaan. Wij willen eigenlijk weten, hoe kan het nou dat je de beste van de wereld in een sport wordt waar je pas op je 18e mee bent begonnen? Terwijl er talentprogramma's zijn waarin we kinderen van jonge leeftijd eigenlijk al tientallen uren per week laten maken in hun hoofdsport, om maar niet de boot te missen op latere leeftijd. Dus dat willen we graag weten, het geheim. Maar ook welke factoren er dus in Stefans eigen ogen bepalend zijn om de top te bereiken en om talent te ontwikkelen. En verder natuurlijk, wie is Stefan naast beachvolleyballen nou eigenlijk nog meer? Dus je zit naast twee sportpsychologen, Stefan, maak je borst maar nat. Maar vooral welkom in de podcast. Superleuk dat je aansluit bij ons. Hoe zit je erbij?
Ja, lekker eigenlijk. Dankjewel voor de introductie. Een hele aardige introductie zelfs. Ja, het filmpje inderdaad mag weer geüpdate worden nu ik hem zelf weer terugluister. Ja. Erg blij dat ik nu de eerste plek op de wereldranglijst heb. Maar de rest van het verhaal, ja, hoe het allemaal is begonnen. Het is niet iets van de afgelopen paar jaren. Ik ben er al 27 jaar natuurlijk mee bezig. Maar ja, dat ik nu hier zit en dat ik nu deze prestatie op mijn naam heb gestaan, ja, dat ik een paar jaar geleden had ik dat echt niet geloofd. Ik heb volgens mij ook wel eens in een interview gezegd, als je mij in het begin had verteld dat ik over 4 jaar in de Eredivisie zou staan, dan zou ik je gek verklaren. Dat staat ook ergens in de krant in Twente. Ja. Maar toch, ja, die dingen zijn allemaal gelukt.
Ja, precies. En daar gaan we zo meteen echt uitgebreid op in van hoe dat, ja, wat jouw weg naar die top nou is geweest en naar je huidige top. Want we weten nog niet waar het eindigt. Maar en ook wat andere sporters of jonge sporters of misschien juist trainers en ouders van sporters hier ook van kunnen leren. Dat vinden we ook wel heel belangrijk.
Maar we beginnen altijd met de vraag, wie is die nog meer dan sporter?
Precies, toch? Laten we daar even...
Ik wilde eerst nog wel even een opmerking maken, Thijs. Je ziet wel echt dat het een beachvolleyballer is. Blond haar, al super getent. dus hij is volgens mij veel buiten.
En bovendien meer dan 2 meter lang. Dus dat scheelt ook.
Zijn microfoon staat op 2 stapels A4'tjes.
Ja, precies. Ja.
Dus, maar zonder gekheid. Ik ben wel oprecht benieuwd, Stefan. We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over jouw sportcarrière, die echt fascinerend is. Maar ik ben ook wel gewoon benieuwd, wie ben jij nog meer?
Ja, wie ik nog meer ben? Ik ben geboren in Twente. Daar kom ik ook vandaan, altijd opgegroeid. Voetbal altijd met heel veel plezier gedaan. Ik wist al op jonge leeftijd dat topsporten als voetballer er nooit in zat. Maar toch heb je die droom als jochie natuurlijk wel. Vervolgens wilde ik via mijn studie detailhandel naar internationale business om bij mijn vader in het bedrijf te gaan. Die in de windmolenhandel zit. Dat is hem toen niet geworden toen ik achterkwam dat je heel veel Engels moest praten, maar vooral veel cijfertjes en alles op school te zien kreeg. Dus ik dacht, nou, ik ga iets praktisch doen. Dat was ook ongeveer toen ik 18, 19 was, dat ik de switch maakte van voetbal naar volleybal. En terwijl ik met volleyballen begon, ben ik ook naar de KALO in Zwolle gegaan. De lerarenopleiding, sportdocent. Wat ik super leuk vond. Alleen toen ging het volleyballen meteen in de eerste 2 jaar al zo snel dat ik mijn propedeuse niet heb kunnen behalen. Omdat ik meer in de zaal stond dan achter de schoolbanken zat. En eigenlijk ging het met volleyballen zo goed dat ik mijn bijbaantje als schoenenverkoper, die ik in Borne nog had toen, dat ik die ook achter me heb moeten laten. Wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds erg jammer vind. Want ik vond het echt superleuk werk.
Ja, wat was er zo leuk aan?
Nou, ik had altijd de klanten die dan binnenkwamen, die komen met de reden binnen. Die, logischerwijs in de schoenenwinkel zoeken ze schoenen. Maar dat je ze ook met een blij gevoel weer naar buiten kan laten gaan. En of het dan wel met een paar schoenen is of niet. Natuurlijk, soms verkoop je ook geen schoenen. Maar het gewoon het andere blij maken of het helpen met waar zij nou op zoek zijn. En dat is ook een hele treurlijke terugkoppeling wat ik nu merk in het beachvolleybal. En mensen die naar mijn wedstrijden komen kijken, dat ik een bepaalde energie aflees of teruggeef aan het publiek. Dat ik die mensen blij maak met datgene waar zij voor komen. En ik denk dat ik dat bewust, onbewust in de schoenenwinkel heb geleerd. En dat nu op het beachvolleybalveld soort van ook terug mag geven.
Ja. Is ook talentontwikkeling, hè? Dus de skills die je als schoenenverkoper hebt geleerd, nog steeds kunnen gebruiken in het beachvolleybal. Dat is mooi.
Ja, een stukje klantvriendelijkheid.
Mooi.
Oh. En, heb je broers of zussen?
Ja, ik heb 2 jongere broertjes. Eén daarvan is een paar jaar terug nu ook begonnen met volleyballen. Die zag, nou, als Stefan dat zo goed kan, dan wil ik dat ook gaan proberen. En die volleybalt nu in Diepenheim met vrienden vanuit het dorp. En daar heeft hij het gewoon hartstikke naar zijn zin.
Dus niet jouw toekomstige partner?
Nee, misschien een keer op een funtoernooi dat we een keer met z'n tweeën gaan spelen. Maar ik zie hem niet in de top en dat is helemaal prima. Hij heeft het gewoon naar zijn zin, heeft een leuke baan en... Die doet daar lekker zijn dingetje. Maar wel leuk dat hij ook is begonnen met volleyballen. En mijn andere broertje, die bij mijn vader thuis, heeft een vriendinnetje in Duitsland, dus die is lekker veel onderweg. Dus ik zie ze ook niet veel, dat vind ik soms wel jammer. Ja. Maar dat zijn dingen die je als topsporter soms moet laten gaan. En moet accepteren van, ik heb bepaalde prioriteiten gesteld. Ja. Dus zoals broertjes of een vader, die zie je wat minder. Ja. Maar... tot nu toe kan ik ze ook weer heel blij maken. Wat ik net zeg, met dus de prestaties, met mooie toernooien in Nederland. En gewoon dan samen ook vieren. Toen ik in de zaal met Dynamo Apeldoorn bekerkampioen werd, waren zij er allemaal bij. Dus toen kon ik na de wedstrijd direct met hun knuffelen, een fotootje gemaakt. Elk jaar krijg ik een herinnering op mijn telefoon van, een jaar geleden was die foto. Dus dat zijn wel leuke dingen die je dan graag meeneemt.
Mag ik een hele persoonlijke vraag stellen? Want ik hoor je zeggen, je vader. Ja. Dus is je moeder nog...
Mijn ouders zijn gescheiden en met mijn moeder heb ik eigenlijk niet veel contact meer. Die woont dan dus ook in Duitsland, waar mijn broertje af en toe nog wel naartoe gaat. Maar ik spreek eigenlijk niet. Dus ik heb het echt met mijn vader en mijn broertjes.
Alright. En ik moet toch even vragen als voetbalfan. favoriete club?
Ja, kan maar 1 goed antwoord op zijn, toch? FC Twente. Ik heb vroeger met mijn vader, heel vroeger heb ik een seizoenskaartje gehad bij Heracles Almelo vanuit zijn werk. Na een paar jaar werd dat al snel FC Twente. En daar hebben we echt best lang gezeten. Ik denk tot ik 17, 18 was, zeker wel. Toen ik ook stopte met voetballen, toen ging ik daar ook nog wel eens mee. En toen was mijn favoriete speler ook Mark Janko, een Oostenrijkse speler. Oh, ja. En heel toevallig heb ik zijn shirtje ooit na een wedstrijd gekregen met handtekening. En toen ik vorig jaar het Europese kampioenschap in Wenen speelde, dus in Oostenrijk.
Heb jij
zijn shirtje meegenomen in de koffer, in de hoop misschien hem tegen te komen. Omdat ik weet dat hij bevriend is met een van de Oostenrijkse volleyballers daar. En de avond dat ik had gespeeld op de hotelkamer was ik. En de volgende dag zie ik op Instagram een foto van hem dat hij in het stadion was. Alleen dat ik hem dus niet heb gezien. Dus ik een berichtje sturen via Insta. Hey, als je er nog bent, kunnen we langskomen, dit en dat.
Ja.
Nou, die zal wel denken, die jongen ken ik niet, dus ik negeer hem. Dus tot op vandaag nog steeds geen bericht. Maar ik hou de hoop vol. Dus dit jaar gaan we weer naar Wenen toe. Neem ik het shirtje mee en dan zien we wel. Ja. Dus dan ga ik dan nog als
fan. Een shirtje van jou, zeg maar met jouw hand.
Ja, dat zou ik aan hem geven. Aan hem precies.
Hallo.
Precies.
Ja. Ja. Dus, nee, maar dat zijn SV Twente, daar kom ik vandaan. En dat vind ik nog steeds leuk om te zien. Nu ook dat ze Europa ingaan.
Ja, dat is echt
na alle pech of ongemakkelijke situaties die ze jaren geleden hadden met hoe het financieel toen allemaal ging. Dus ja, wat dat betreft, dat heb ik wel gevolgd. Niet als trouwe fan op de tribune, maar vanachter mijn telefoonschermpje thuis.
En zit je dan ook smadelijk te lachen dat Heracles de nacompetitie ingaat, of dat niet?
Nee, dat totaal niet. Nee. Ik ken ook veel jongens en vrienden van mij en bekenden die zijn voor Heracles Almelo. Mijn oma die woont in Almelo. Dus als ik in Twente ben, ik ben wat dat betreft een vrij neutrale voetballiefhebber.
Ja.
Als ik het dan kijk. Maar ja, Twente op nummer 1 en dan toch wel Heracles op 2, hoor. Ja.
Oké, mooi.
Heb je nog andere sporten die je leuk vindt om te volgen?
Ik vind het vooral vet om gewoon best plays of highlights van heel veel sporten te kijken. En dan heb je het over basketbal, American football. Gewoon hoe atletisch andere sporten zijn. En het is niet per se dat ik daar dan bepaalde dingen uit haal en denk dat wil ik ook kunnen. Maar meer dat ik het gewoon heel vet vind om indrukwekkende plays of bepaalde acties te zien. En sommige sporten heb je dat wat meer dan de andere. Maar vooral in teamsporten vind ik het vaak heel leuk. Hoe teams samenwerken, tactische dingetjes. Maar uiteindelijk ook een individu het verschil kan maken.
Ja. Cool. Gaan we naar zijn carrière?
Dilemma's, hè?
Oh, dilemma's.
We hebben nog dilemma's. Dus ik heb er een paar opgeschreven. Ik zit even te kijken of ze allemaal nog up-to-date zijn, of dat we al de antwoorden hebben gekregen. Maar
eentje wel, volgens mij.
Ja, precies. even kijken. Ben je er klaar voor? Dus dilemma's betekent ja of nee, eens, oneens.
Precies. Eén antwoord is juist.
Precies. En daarna mag je eventueel terugkomen. En op een aantal dingen gaan we ook zeker terugkomen. Puur om even een klein beetje een beeld te krijgen van wie je bent en hoe je over bepaalde dingen nadenkt. Allereerst, King of the Court of eerst op het NK?
Eerst op het NK.
Den Haag of Twente?
Twente.
Als ik eerder was begonnen met volleyballen, had ik nog beter kunnen worden dan ik nu kan worden?
Nee.
Oké. Olympisch goud in beachvolleybal of profvoetballen bij FC Twente?
Olympisch goud.
Oké. De laatste, eens of oneens. Ik ben nog niet op mijn top.
Eens.
Helder. Is er al één of twee waarvan je zegt van, nou, daar moet ik wel even op terugkomen?
Eerst die Olympische medaille en daarna leg ik de slippers in het zand en dan ga ik voetballen. En dan zal ik eens met FC Twente, Ron Jans of wie er dan zit
praten.
Kijk, als voetballer weet ik dat ik in het veld niet heel veel kan betekenen, maar ik zit de laatste tijd wel over na te denken, hey, hoe zou het zijn als keeper? Dit is natuurlijk ook de keeper van PSV, Jeroen Zoet, als ik het goed zeg.
Ja.
Volgens mij, die heeft vroeger gevolleybald.
En
die is op latere leeftijd pas gaan voetballen, als keeper ook. En ik denk dat veel aspecten vanuit de volleybal, het blokkeren, het balgevoel, zeg maar, dat het echt wel kunnen helpen, het reactievermogen, om een goede keeper te zijn in het voetballen.
Dat zou een mooi experiment zijn.
Mocht het volleyballen misschien toch niks worden of door een blessure ooit me tegenhouden, dan staat dat zeker op de nummer 2 om te proberen.
Wow, we hadden het er toevallig, Thijs en ik hadden het er nog over van, zou een transfer van volleybal naar voetbal, zou dat kunnen, zeg maar, gewoon technisch gezien, tactisch gezien?
Nee, waarom ik denk niet?
Voornamelijk. Ja, nou, beantwoord. Nou, waarom ja. niet?
Nou, als ik kijk naar mezelf. Ik ben op 19-jarige leeftijd pas begonnen met volleyballen. Mm-hmm. 22 was ik toen ik voor het eerst in de zandbak überhaupt een balletje aanraakte. Ja. En vanuit daar ben ik nu 6 jaar verder. Sta ik op de eerste van de wereldranglijst. Dus stel, ik zou nu stoppen en ik focus me met alle tijd en energie die ik de afgelopen jaren in de volleybal heb gestopt in een andere sport. Ben ik er heel erg van overtuigd dat ik ver kan komen in de sport. Ja. Wetende hoe ik de afgelopen jaren mijn eigen lichaam heb behandeld. Mm-hmm. Bepaalde keuzes heb moeten maken in het leven. Dus het kan je heel veel brengen. Uiteindelijk natuurlijk zul je wel een bepaald balgevoel moeten hebben voor sporten of de tactische, technische mogelijkheden. Mm-hmm. Ja. Maar ik acht niets als onmogelijk. Nee.
Nee. Dus hoe heb jij de afgelopen jaren je lichaam behandeld of welke keuzes heb je gemaakt?
Nou, ik kwam er met zaalvolleyballen heel snel achter dat het fysiek een zware sport is, omdat je op een harde ondergrond veel springt. Dus als ik dan met mijn lengte en lichaamsgewicht tussen de 90 en de 100 kilo heel veel springt, elke keer land, dan gaan op een gegeven moment je knieën er wat van zeggen. Of je moet je benen eromheen zo sterk trainen dat ze die klappen op kunnen vangen. Nou, en als je begint met volleyballen en je bent nog jong, dan ben je natuurlijk lekker eigenwijs en dan doe je het. En dan zeg je, ja, komt wel goed, lichaam kan het aan. Mm. Totdat je lichaam het dus niet aan kan. Nou, en dan zit je er een tijdje uit. En dat heb ik ook meegemaakt met de knieblessure. Mm. Dat je even een paar maandjes rustig aan moet doen. Ja, en dat wil je als sporter gewoon niet. Je wil niet aan de kant zitten of je team flesjes water gaan vullen. Nee, je wil zelf in het veld staan.
Precies.
Ja. Dus zodoende heb ik het stukje krachttraining heel serieus genomen. Ben ik echt specifieke oefeningen voor mijn knieën gaan doen. Vervolgens de rest van mijn lichaam eromheen ook gewoon goed aangepakt. En ik merk nu dat ik nu nog klachtenvrij ben. Dus ik hoop dat dat zo lang mogelijk zo blijft. Precies. Even afkloppen.
Precies.
Maar ja, nou, tot nu toe gaat het heel goed. Het eten wat je bijvoorbeeld in je lichaam stopt, is natuurlijk ook super belangrijk. Waar je lichaam op brandt. Ik kan wel elke avond een zak chips eten, weten dat ik heel veel calorieën verbrand. Mm-hmm. Maar dat is niet het type calorieën dat ik nodig heb. Ja. En die voedingsdeskundige bijvoorbeeld om me heen, de krachttrainer om me heen, dat zijn wel mensen die mij daar echt goed bij hebben geholpen. Mm-hmm. Om te zeggen van, hey, probeer dit eens en kijk wat het met je doet. Mm-hmm. En ik heb ook heel vaak dingen geprobeerd met krachttraining die uiteindelijk helemaal niet voor mijn lichaam werkte. Maar ja, daar kom je pas achter op het moment dat je het doet.
Ja, ja. En welke keuzes heb je de afgelopen jaren gemaakt? Of moeten maken? Willen maken?
Een stukje willen maken. Van aan een bepaald eetpatroon vasthouden. Dus elke ochtend en middag eet ik letterlijk altijd hetzelfde eten. En dat klinkt voor sommige mensen van, hoe hou je dat toch vol? Nou, ik weet wat goed is voor mijn lichaam. Mm. Want ik merk aan mijn lichaam dat het gewoon goed functioneert daardoor. Ja. Dus ja, eet ik dat. En dan is elke ochtend vanillekwark, een bakje vanillekwark met muesli erbij. Bosbessen er doorheen, een bakje koffie en de voedingssupplement aan pillen die ik erbij moet met een glas water. Ja. Want dat is elke dag letterlijk mijn ontbijt. En als ik in een hotel zit ergens, probeer ik het zo goed mogelijk na te bootsen.
Ja.
En tot nu toe werkt het, dus ja. Waarom niet?
Ja, cool.
Nou, dan kan ik in ieder geval tegen mezelf zeggen dat ik een topsport ontbijt eet. Ja, misschien ook het enige wat dicht bij topsport komt voor mijzelf. Maar dat is goed om te horen. Dilemma waar ik nog op terug wilde komen was, als ik eerder was begonnen met volleyballen, had ik nog beter kunnen worden dan ik nu kan.
Ja, aan de ene kant zat ik meteen al te denken van, ja, tuurlijk, hoe eerder je begint, hoe meer tijd je hebt om dingen te leren. Maar aan de andere kant, ik ben op een late leeftijd begonnen, had bepaalde fysieke mogelijkheden misschien als kind niet gehad, die ik later wel had. Ik heb, wat ik net zei, met mijn knieblessures, ik ben niet van jongs af aan altijd bezig springen. Dus mijn knieën waren toen ik begon in principe goed intact. Dus mijn lichaam heeft een hele andere ontwikkeling doorlopen dan heel veel standaardzaal of beachvolleyballers die van jongs af aan zijn begonnen. Dus of ik nou op jongere leeftijd was begonnen en misschien meer had bereikt. Ja, ik had ongetwijfeld al met mijn lengte misschien eerder bij een jeugdselectie mee kunnen trainen of iets. Ja. Maar of ik dan nog steeds zo fit was en op deze leeftijd dat kon doen wat ik nu doe. Ja, ja. Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat mijn carrière zo heeft gelopen zoals die nu is en dat dat goed is voor mij. En klinkt misschien heel raar, maar ja, anders was het wel anders gelopen. Of dan had ik het niet gehaald. Dus voor nu zei ik ook daarom van, nee, ik denk niet dat ik meer had kunnen bereiken. Maar ik weet wel dat ik nu nog steeds heel veel aan het leren ben.
Precies, ja. Want dat zeg je wel mooi. Want ik had het gevoel dat we, toen ik jou benaderde, zeg maar, dat we met een talent of een upcoming sporter te maken hebben. Maar je bent natuurlijk gewoon ook, ja, je bent ongeveer net zo oud als wij zijn.
Dus er is nog hoop, Thijs.
En je bent nummer 1 van de wereld, eventjes. Dat is ook van, ja, het is helemaal niet upcoming of talent, maar je bent nog wel eigenlijk zoveel aan het leren als iemand die pas net begonnen is eigenlijk in zijn sport. Heb je dat gevoel ook of niet?
Ja, nou, gisteren op de training bijvoorbeeld met mijn coach, waren gewoon wat ballen aan het, hij was ballen aan het aangooien. Hij is zelf 5 keer op de Olympische Spelen gestaan als zaal- en beachvolleyballer, dus die weet er wel wat vanaf. Nou, die gooit een balletje op en ik heb een bepaalde aanloop mezelf aangeleerd door tips en trucs van trainers om me heen in de afgelopen jaren. Maar hij zegt ook, ja, zorg ervoor dat je voetenwerk sneller is, zeg maar, dan je arm swing. Dus zorg eerst voor dat je naar de goede plek komt waar je gaat springen, voordat je die bal gaat slaan. Terwijl ik nu heel veel oplos met mijn lengte, met mijn armen, dus hoog in de lucht.
Precies.
Zegt hij, probeer dichter bij de bal te gaan springen. Nou, dat zijn hele kleine dingetjes, zeg maar, die ik... Natuurlijk, ik ben nu 8 jaar aan het volleyballen, dus je zou je haast denken, maar dat weet je toch wel, dat doe je inmiddels wel goed. Maar dat zijn hele kleine details die uiteindelijk het verschil nog weer kunnen gaan maken. Of ik straks in de wedstrijd op topniveau die bal er wel of niet in sla. Ja. Gewoon puur door die paar centimeter aanpassing in mijn aanloop.
Precies.
Nou, dat zijn dingetjes. Ja. Zo krijg ik elke dag wel wat dingen te horen. Soms denk ik ook van, ja, dat hebben we nu al 20 keer besproken, laat lekker gaan. Maar dit soort dingetjes zijn wel oprechte dingen die ik meeneem. En denk van, oké, de volgende keer ga ik daarop letten.
Ja.
En dan gaan we weer door. Dus ja, ik leer elke dag leer ik nog bij.
Ja, precies. En dat is misschien ook wel de koppeling die ik dan wil maken naar de hoofdmoot. En daar gaan we dan nu ook even, zeg maar, uitgebreid bij stilstaan. Dus even misschien de tijdslijn van de eerste keer dat je tegen de bal aantrapt tot nu dat je tegen de bal aanslaat op het strand. Zeg maar, hoe heeft die weg eruit gezien waardoor dat nu zo mooi samenkomt, zeg maar? Want je, nogmaals even, eigenlijk bewijs jij het tegendeel, dat er in ieder geval ook een andere mogelijkheid is om een top te halen naast het vroeg specialiseren, waar we toch wel heel lang met z'n allen van overtuigd waren en heel veel mensen nog steeds wel zijn. Van ja, je moet op jonge leeftijd alle windows of opportunity die je als kind dus hebt om dingen aan te leren, die heb je nodig om later expert te kunnen zijn in een sport. We zien ook steeds meer wetenschappelijk bewijs dat dat dus niet zo is. Hè, dat het zelfs het presteren op jonge leeftijd niet samenhangt met hoe goed je later bent. Sterker nog, soms is het zelfs negatief. Dus als je jong goed bent, is de kans kleiner dat je het later gaat halen. Dat is ook heel interessant. Maar jij bent pas op je 18e begonnen. Dus je hebt het eigenlijk, je bent helemaal, zeg maar, om de de omweg genomen om jouw top te bereiken. En toch ben je nu nummer 1 van de wereld in een sport waar je pas op je 18e mee bent begonnen. Dus hoe kan dat?
Ja, nou, het leuke misschien om mee te beginnen is als je zegt, ja, het standaard het jeugdprogramma doorlopen en alles. Mijn maatje met wie ik speel, beachvolleybal, dat doen we natuurlijk met z'n tweeën. Jorik, die is 21, maar die is op 5-6 jaar geleefd. Dus hij begon in de zaal. Hij heeft letterlijk vanaf dat moment gewoon altijd bij de jeugdselecties gezeten, gedaan bij Jong Oranje in de zaal, Jong Oranje op beach, Europees jeugdkampioen onder de 20. De Olympische Spelen voor de jeugd heeft hij zilver gehaald. Dus hij heeft alles, in principe wat ik dus nooit heb meegemaakt als jeugdspeler, heeft hij allemaal juist wel gedaan. Dus we zijn enorme tegenpolen wat dat betreft in onze ontwikkeling. Maar wij functioneren nu als team wel heel goed samen, wat eigenlijk heel grappig is. Maar dus hij is een van die weinigen die vanaf jongs af aan toch die top heeft kunnen vasthouden en nu ook behaald. Waar ik dus inderdaad op late leeftijd nu pas aan het pieken ben.
Oh, dat beschrijf je wel heel mooi. Eigenlijk een soort van jullie team is het bewijs voor verschillende filosofieën. Of verschillende,
en het werkt ook heel goed samen ook. Ja. In sommige gevallen begrijpen we elkaar bijvoorbeeld echt totaal niet. En in sommige gevallen juist ook weer heel goed.
Heb je een leuk voorbeeld wanneer je elkaar niet begrijpt?
Dus inderdaad met het stukje wat ik net zei over mijn trainen, met het aanpassen, met het Jorik, zeg maar, naast mij in het veld, die is soms ook, zeg maar, mij aan het coachen op wat ik aan het doen ben. Die zegt, want ik ben de blokkeerder in het team, hij de verdediger. Dus wij hebben die hele klassieke verdeling, lang aan de net, een kleine achterin, zeg maar. Terwijl hij 1,93 is, maar toch.
Op foto's lijkt hij echt een stuk kleiner, maar hij is gewoon 1,93. Dat is nog steeds heel lang.
Een behoorlijke lengte inderdaad. Maar hij ziet natuurlijk aan de net wat ik aan het doen ben. Als ik de lucht in spring, naar die bal wil graaien of iets doe, hij ziet of ik wel of niet voor de tegenstander, zeg maar, de lucht in gaan. Nou, en die feedback die hij mij teruggeeft, daar heb ik soms een heel ander idee over. Dan denk ik, ik raak die bal daar of daaraan, of ik doe dit of dat. Terwijl hij het heel anders ziet.
Ja.
Nou, en het leuke is natuurlijk, alle wedstrijden worden gefilmd en we hebben nog coaches eromheen. En dan is het wel heel fijn als je dan van de 21-jarige naast je te horen krijgt dat je inderdaad niet op de goede plek zat. Ja. Dus op die manier hebben we het wel eens. Zijn er oneenigheidjes tussen ons van, hoe gebeurt het nou echt? Dus mijn idee en tegenover zijn idee. En het is wel heel leuk dat wij op die manier van elkaar leren en doordat we elkaar nu langer en beter leren kennen. Wanneer is de ander serieus en moet ik het aannemen of moet ik het gewoon even laten gaan?
Ja.
Maar het werkt echt, tussen ons werkt het heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Maar terugkomen op je vraag inderdaad van hoe het bij mij allemaal is gegaan.
Ja.
Ja, ik ben van kleins af aan opgevoed door mijn ouders in de zin van, je moet gewoon vooral doen wat je leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, dan mag je ook nee zeggen. Dus we zijn ook geleerd om nee te mogen zeggen. Wil je mee naar opa en oma? Als je het niet wil, dan mag je dat ook zeggen. Dus wat dat betreft hadden wij echt wel een behoorlijke vrijheid die ik... Ja, waar ik echt wel heel erg blij mee ben. Maar ook heb dus nee heb leren en durven te zeggen. En ja, met de sport was het op een gegeven moment ook zo dat ik ook dacht van ja, het wordt gevraagd om in het team een beetje altijd bier te drinken na de wedstrijd. Die derde helft, die was op een gegeven moment vrij belangrijk. En ik heb ook in een krantartikel een keer gezegd dat ja, het vriendenteam waar ik zat werd op een gegeven moment een bierteam. Mm-hmm. Die woorden neem ik terug, want ze zijn laatst kampioen geworden.
Maar dat kan ook als bierteam, toch?
Ja, 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 zeker.
Kan je vertellen, dat kan ook als bierteam. Ja.
Ja. Ja. Thijs voelt zich aangesproken.
Maar in ieder geval, daar lag mijn ambitie dus niet. Terwijl mijn echt letterlijk bijna mijn hele vriendengroep, die zat ook in dat team. En ja, dan zeg je al 18 jaar op even jongens, ik hou het voor gezien, ik ga wat anders doen. Ja, dat voelt toch een beetje als je vriendengroep verlaat op een bepaalde manier. Maar wel met, ja, maar hey, ik wil graag gewoon wat anders proberen. Nou, en ja, volleyballen. Dus ja, Stefan, dat volleyballen, kom een keer terug voetballen. Dus nou, ik kan het eerste jaar nog een beetje combineren, voetballen en volleyballen. Stiekem een keer op de zaterdag mee voetballen, terwijl ik op vrijdagavond moest volleyballen.
Maar ging je dan gewoon naar de lokale volleybalvereniging?
Ja, ja. Dus ik ben bij Webton Hengelo ben ik dan begonnen. Ben ik eerste training met Heren 8 ben ik toen begonnen. Nou, dat ging al vrij... Ja, prima. Maar ja, volleyballen was het wat ik toen deed nog niet. Het was ja, tegen een bal aanlopen en die gaat over het net. Oprecht zat geen techniek, helemaal niks achter. Maar ze zagen wel dat ik lang was en dat ik dat ambitie had om te willen leren. En toen werd ik snel door Heren 5 en de trainer van Heren 3 toen aan de hand genomen. Wat oudere mannen. En die zeiden van, hey, ga dit en dat eens doen. Dus eerst zelf anderhalf uur trainen met het ene team. Vervolgens met het andere team nog anderhalf uur door. En daarna nog even, terwijl de oude mannen al gingen douchen, ging ik nog samen met de trainer even 10 minuten tegen de muur ballen slaan.
Okay.
Dan denk je, ja, wat ga je dan tegen een ballen tegen de muur slaan? Maar puur de schouder, de swing, van hoe je dus een smash voor elkaar krijgt, dat gewoon leren. Dat
waarom wilde je dat zo graag leren? Zeg maar, waarom bleef jij dus 10 minuten langer?
Nou, ook omdat ik het gevoel dat die andere mensen mij geloofden en dachten van, hey, er zit wat in die jongen. Dat wat ik net al in het begin al zei, van, hey, wat als je over 4 jaar de Eredivisie in kan gaan? Of we denken dat dat kan. Okay. En ik dacht, ja, dan wil ik het ook bewijzen of laten zien ook. Die anderen ook trots maken.
Ja.
Dus weer dat stukje die schoenen verkopen, dat blij maken. Andere satisfy op die manier van, hey, ja, we geloven in jou, dus laat maar zien dat je het kan. Ja. En nou, dat komt altijd weer een beetje terug. Maar op die manier, daar heb ik veel uren gemaakt. En toen kreeg ik de vraag van een andere club, wil je bij ons komen spelen? Nou, toen ging ik weer een niveautje hoger. Hetzelfde idee met die trainer ook. Kreeg ik een lichte voorkeursbehandeling, want ik mocht echt alle wedstrijden altijd spelen. Ja, okay. Het ging ook goed met mij, maar ja, ik mocht op alle... Op een gegeven moment, eind van het seizoen, mocht ik op bijna elke positie wat ik wilde spelen. Ging van het midden naar de diagonaal toe.
Ja, dat en, heb je dus ook allemaal gedaan, zeg maar.
Ik heb het wel geprobeerd, omdat ik dacht van ja, ik wil het doen. Uiteindelijk ben ik nooit op de paaspositie gezet, dus ik heb nooit leren pasen. Toen dacht ik, ja, maar dit wil ik ook doen. Dus dan ga ik maar beachvolleyballen.
Hmm.
Ah. Nou, met beachvolleybal met z'n tweeën moet je alles doen. Dus daar heb
wacht, heel even pauze, want je zei... je zei van ja, ik mocht op een gegeven moment alles doen. Ik kreeg een voorkeursbehandeling.
Zo voelde het, ja.
Ja, of zo voelde het. Maar meer, hoe denk je dat komt dat ze dat hebben gedaan?
Ik denk omdat ik een van de weinigen was die oprecht toonde dat hij ambitie had en echt meer wilde dan dit. Ik had natuurlijk een hele steile leercurve, ontwikkelingscurve op dat moment. Het was echt van ja, in twee... Ik denk dat toen 2,5 jaar tijd van niet volleyballen tot inderdaad al in de eerste divisie volleyballen, wat een behoorlijk niveau was. En die trainer die had ook het idee van ja, hey, maar deze jongen kunnen we echt beter maken. Die willen we naar de Eredivisie sturen. Dus dan gaan we dit en dat met te doen. Maar dan moet hij ook spelen.
Ja.
En ja,
maar vroeg jij ook veel? Of zeg maar, hoe liet jij zien van ja, ik wil eigenlijk heel graag leren. En ik wil.
Nou, elke training gewoon vanaf begin tot het einde wel gewoon gaan. En dan ben ik echt niet degene, daar ga ik niet over liegen. Ik ben niet degene die het hardst aan het werken was. Soms als we een keer moesten sprinten, daar hield ik me echt wel in.
Ja.
Maar ik vond het vooral leuk om te doen. Ik was wel, elke training was ik aanwezig. Ik was er altijd bij en ik was liever 3 of 4 keer in de week aan het trainen dan 2 keer.
Ja.
En dat is ook een beetje het verhaal van hoe het uiteindelijk verder ging. Dus de trainer die gaf mij dus die plek in het team van, hey, speel maar lekker veel dit en dat. Nou, toen kreeg ik wel snel te horen dat ik weer naar de volgende club mocht gaan, zeg maar. En dat werd uiteindelijk in de topdivisie dan, dus 1 niveau onder de Eredivisie. Nou, en toen hoorde ik, ja, we gaan 2 keer in de week trainen. Toen dacht ik, op het 1 hoogste niveau, jongens, ik wil meer dan dit, zeg maar. Ik ben hartstikke blij dat ik hier mag spelen. Dus toen was ik heel brutaal en had ik de trainer en coach van de Eredivisie-team, dat toen 2e of 3e was in de Eredivisie, had ik een berichtje gestuurd van, hey, mag ik bij jullie meetrainen? Want mijn club die traint maar 2 keer in de week.
Ah.
Zij dacht, nou, kom op de woensdagmiddag maar een keer langs. Dus diezelfde woensdag, letterlijk in die week, ben ik er naartoe gereden. En met mijn autootje dat ik had gekocht van mijn loontje van die schoenenwinkel waar ik werkte. En nou, dat beviel zo goed. En die zei, kom elke woensdag maar. En dat werd op een gegeven moment, kom elke maandag en woensdag maar. En toen kreeg ik in februari of in maart kreeg ik te horen, hey, je mag volgend jaar bij ons komen spelen. En wow. Toen stond ik opeens in de Eredivisie met mijn eerste officiële profcontract.
Zo.
Ja, er ligt €300 in de maand en gratis onderdak. Maar dat, dat was het begin van mijn professionele carrière, zeg maar.
Nou, maar dus daarin ook wel echt zelf regie genomen. Dus wel ik wil meer trainen. Dus soms als je filmpjes van jou kijkt of de samenvatting in een 30 seconden hoort, lijkt het net van, wow, het is een soort van helemaal allemaal toegekomen. Maar je hebt wel echt gewoon zelf regie gepakt en zeg, ja, ik wilde meer trainen. Dus ik ben dat gaan opzoeken.
Ja, kijk, ik heb echt wel de hulp in de zin van de adviezen en de tips volleybaltechnisch van de mensen om me heen gehad. En van, hey, bij die trainer, daar moet je naar luisteren. Bij die club, daar kan je het best gaan spelen. Dus op die manier heb ik wel echt naar de mensen in mijn omgeving geluisterd. En van sommigen krijg ik nog steeds berichtjes die nog steeds vinden dat hoe ik het anders moet doen op het zand, zeg maar. Dus dat is super leuk en daar ga ik ook gewoon hartstikke leuk mee om. Soms ik ook, het is overbodig, maar dat terzijde. Nee, maar die leven nog steeds zo met mij mee wat ik ook doe. En daar heb ik altijd toe naar geluisterd. En nu luister ik daar op een bepaalde manier nog steeds naar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik ben gekomen. Mede dankzij die mensen die mij in die rit hebben geholpen. En ja, het is over een paar jaar heen gegaan. Maar in die paar jaar is wel echt heel veel gebeurd, inderdaad. Het komt niet vanzelf. En vooral dat stukje dat mij dan meest bijblijft. Nu achteraf denk ik van ja, als ik dat mailtje naar die Eredivisieclub, naar die trainer niet had gestuurd, als ik het zelf niet had gedaan, dan had misschien niemand het voor me gedaan. Nee. Dan was het misschien wel niet zo gelopen. Ja. Dus wat dat betreft, ja, ik heb in principe heb ik alles aan mezelf te danken doordat ik het heb uitgevoerd, tuurlijk. Maar ik heb ook heel veel te danken aan de mensen die het vertrouwen in mij uitspraken en gaven. Van, hey, we zien jou inderdaad over een paar jaar in de Eredivisie, of we zien jou hier en daar. En toen ik in de Eredivisie begon te volleyballen en dus voor het eerst in de zandbak aan het spelen was, zeg maar. Ja. Toen ook kwam het idee van, hey, internationaal beachvolleyballen. Toen dacht ik, wow, internationaal? Dat is Europa verder? Oké, dat is wel heel vet. Nou, waarom niet? Ja. En het allereerste toernooi dat ik in Turkije speelde met mijn toenmalig maatje, won ik al een bronzen medaille. Allereerste internationaal toernooi. Vanuit de 42e plek in de kwalificatie, hup, door, derde in het toernooi. Ja, dat is echt ongekend. En toen was het bij mij echt duidelijk van, ik ga die zaal uit, ik blijf in de zandbak. Ja.
En ik ga een paar stapjes nog terug. Je zei net ook, ik wil graag ook mensen meenemen in, wat zijn dan die drijfveren voor jou om al deze stappen te blijven zetten, zeg maar. Want je zei net wel van, ik ben in de trainingen, was ik niet altijd degene die allerhardste werkte in de zaal. Maar ik wilde wel liever 4 keer trainen dan dat ik 2 keer trainde. Wat was de drijfveer om te gaan trainen? Was dat in, dat ga ik niet voor je invullen. Wat was de drijfveer om dan toch meer te willen trainen?
Mag ik alle woorden gebruiken?
Alles.
Alles.
Ik was, je kan het wel zeggen, ik was een beetje geil op ontwikkeling.
Ik dacht, wat voor woord komt er nu?
Ik zal niet gaan schelden, maar... Het voelde bij mij, die ontwikkeling, die was zo lekker. Gewoon het zien bij jezelf, het zelfvertrouwen dat steeds meer komt. En dan niet op een arrogante manier, maar wel bij het gevoel van, hey, voetballen, weet je, dat lukte niet. Ik vond het leuk om daar te werken met mijn vader in het bedrijf, dat lukte niet. Dus andere dingen. Je gaat naar iets op zoek waar je wel goed in bent, waar je plezier aan beleeft. En het stukje plezier met die ontwikkeling erin. Ja, en dat werd in het beachvolleyballen werd dat nog meer versterkt uiteindelijk. Ja. Maar in de zaalvolleybal is dat begonnen door de mensen om mij heen. Door het Heren 3 van Webton dat mij toen een keer meenam op skireis naar Willingen in Duitsland. Waar de behoorlijke biertjes over tafel zijn gegaan. Toen deed ik nog wel mee. Terwijl ik uit het bierteam ben gestapt bij de voetbal, ging ik daar nog wel bier drinken.
Lekker
cliché'tje. Maar dus het vertrouwen van die mensen om mij heen. Gewoon de gezelligheid die daar bij de volleybal heerste. Dat gaf mij zoveel dingen. Gaf mij het gevoel van, hey, ik wil meer. Ik wil laten zien dat ik het kan. Ik wil mezelf bewijzen. En het stukje die anderen trots maken. Want waar ik vandaan kom, het kan. Waarom niet? Ga ervoor. Ja. Maar het kost wel heel veel tijd en heel veel energie bepaalde dingen om...
Dus dat moet wel een hele sterke drijfveer zijn ook. En want ik vind het wel mooi. Volgens mij wordt dit ook de titel van deze podcast. Ik ben geil op ontwikkeling. Ja. Maar dat is wel... dat is dus hetgeen waar jij ook heel veel plezier uit had. Dat je merkte dat je beter werd door de tijd en energie die je erin stopte.
En op een gegeven moment, dat is ook wel het leuke, op een gegeven moment hoe op hoger niveau je gaat spelen, hoe meer publiek er ook naar je staat te kijken.
Ja.
Nou, en ik merk ook, en dat weet ik al een tijdje, maar dat merk ik nu nog steeds meer, hoe meer mensen er naar mijn wedstrijden komen kijken, hoe beter ik aan het spelen ben.
Hoe komt dat? Ik hoorde namelijk in een filmpje, inderdaad, zei jij van, daarom had ik opgeschreven, wat vind je het mooiste aan beachvolleybal? Want jij had gezegd, ik weet niet of ik
het entertainment.
Dat je gewoon het publiek echt zo gaaf vindt en die mensen blij maken.
Ja, Ik ben al hartstikke blij dat ik fysiek gezond ben en kan doen wat ik leuk vind. Dus dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Daar ben ik wel hartstikke blij mee. Maar het stukje dat mensen ook genieten van wat ik aan het doen ben. En daar had ik vorige week een gesprek met iemand uit Den Haag. Die zegt ook, ik heb nu voor de televisie, heb ik zeg maar die volleybal stream heb ik dan nu betaald. Zodat ik al die wedstrijden kan kijken van jullie dit en dat. En dan heeft hij een vrije avond. En dan denkt hij, wat ga ik doen? Nou, dan zet hij even een volleybalwedstrijd aan. Ja. Denk van, ga je in vrije tijd, ga je dus gewoon zeg maar naar een betaalde zender volleybal kijken.
Naar jou
denk
kijken.
Van, ja, naar mij kijken. En dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk echt best wel speciaal. Ja, er zijn mensen gekken die dat doen, zeg maar. Nee, maar ja, dan merk je wel echt van, hey, ja, weet je, dit is veel meer dan gewoon alleen dat stadion. Mensen thuis, die kijken natuurlijk ook naar je. Dus die camera's, die pak ik wel mee, want ik weet, daar krijg ik leuke foto's door die ik weer op social media kan gebruiken.
Precies.
Maar er zit gewoon zo'n grote doelgroep natuurlijk thuis vanaf de bank te kijken die een stadion niet ziet. Ja. Maar die mensen die in het stadion zijn, weet je, die zijn op dat moment, die beleven het letterlijk op dat moment met je mee. Ja. Dus elk punt dat ik maak, elk muziektuneetje dat aangaat, was op stand te dansen. Ja, ik krijg dan sommige nummers krijg ik tijdens de wedstrijd. Dus geen grap, vorig jaar tijdens de EK-finale zelfs, kreeg ik gewoon kippenvel door me heen. Dat ik dacht van, ik wil meedansen, meevieren op die muziek.
Ja.
En meestal als een DJ een bepaald muzieknummer inzet, blijft dat voor één of twee of misschien drie punten achter elkaar blijft die spelen. Dus dan weet je al welke tune naar het volgende punt komt. Dus als jij dan dat punt maakt, weet je al wat komt. Dus heel soms in mijn juich, zeg maar, ga ik al een beetje in de sfeertje van dat muziekje naar het publiek mee, mijn handen de lucht in. Oh. En dus dat doen heel weinig spelers.
Dus dat komt dus ook echt wel bij jou binnen. Want sommige mensen raken natuurlijk gewoon in een flow en zijn alleen maar gefocust op de taak die ze moeten uitvoeren. Ja. Maar wow, jij bent ook wel echt bezig met de muziek en het publiek wat er
daarop inspelen en ja, dat geeft mij heel veel energie. En waar ik net al zei, dat ik met mijn maatje Jorik dus heel erg verschil. Hij zegt echt die oogklep op. En hij denkt van wedstrijd spelen, winnen, hup, de hotelkamer in, de volgende wedstrijd. Mm. En ik denk echt van die wedstrijd spelen, feestje maken met het publiek, wedstrijd winnen. En dan feestje maken met het publiek, handtekening, foto's uitdelen, feestje maken. Oké, dan die hotelkamer in.
Ja, dus er is toch nog iets overgebleven gewoon uit het bierteam.
Ja, qua gezelligheid zeker. Het biertje laat ik op toernooi zeker achterwege. Maar ik vind het gewoon zo leuk dat die fans, en dat merk ik vooral nu in Oosten en in Zwitserland, hoe het daar leeft, hoeveel mensen erop afkomen. En nu ook mensen die mij berichten sturen. Ah, leuk, je hebt volgende week in Ostrava, weet je, daar komen wij ook kijken. Mensen uit Noord-Duitsland die dan daar naartoe afreizen om te kijken.
Zo.
En dat vind ik zo super vet. En ik ga dan heus niet met hun afspreken koffie te drinken, maar ik weet wel dat ze in de tribune zitten ergens. Nou, dat weet ik nu al. Als ik dan de kans heb om bijvoorbeeld even naar ze te zwaaien of een feestje met ze te vieren, ja, dan ga ik dat ook zeker doen.
En hoe gaat dat dan bij jullie in het veld? Als je zegt van, mijn maatje die heeft juist zijn oogkleppen op en gaat van toernooi naar toernooi en jij staat daar heel uitbundig met het publiek, zeg maar, het te vieren. Hoe gaat dat samen?
Nou, eigenlijk perfect, want hij bepaalt een beetje de tactiek en houdt het overzicht in het spelletje, waar ik juist een feestje van maak en die energie ervan aan om die volgende bal weer te scoren. Ja. Dus wat ik net al zei, net op trainingen, hij zegt een beetje wat ik moet doen soms. En ik voer dat uit en bouw een feestje om weer naar het volgende punt toe te gaan. Ja. En hij heeft dan tijd om te evaluëren van, oké, wat is net gebeurd? Oké, wat speelden zij in deze play, zeg maar, tactisch? Ja. En wat doen wij? Nou, en dan zegt hij tegen mij, nou, zet dit blok maar of doe dat maar. Ja. Nou, dan doe ik dat. En vaak pakt het goed uit. Ja. En dat vind ik het leuk aan ons team. Ik hoef van hem niet te verwachten dat hij hard staat te schreeuwen of te juichen met het publiek. Nee, maar ik verwacht wel van hem dat hij tactisch gezien echt een input heeft in het spelletje. En dat werkt gewoon echt heel goed.
Dus kan je zeggen dat jullie elkaars kwaliteiten heel goed weten en daar dat jullie elkaar ook echt in jullie waarde laten?
Ja, zeker. Ja, daarom. En ik verwacht ook echt niet van hem dat hij bijvoorbeeld met zo'n feestje achteraf of met fans wat dan ook erbij is. Weet je, hij moet vooral doen waar hij goed in is en waar hij behoefte aan heeft. En ik ook. En in het begin vond ik dat wel lastig en ook als uitgesproken. Ik zeg, maar kom dan een keer mee. Weet je, die mensen die verwachten ook wat er zo van ons. Ja, nee hoor, daar heb ik geen zin in. Hè. Straks weer een wedstrijd. Ik ga even eten, rusten. Ja, weet je, dan moet je dat ook accepteren natuurlijk van elkaar. Want uiteindelijk, hij staat wel met die 21 jaar van hem, staat hij ook wel net als ik prestaties binnen te slepen.
Zo.
Dus dat, wat dat betreft vullen we elkaar in het team echt heel goed aan.
Ja, gaaf. Echt heel leuk om dit zo te horen.
En
waar ergens zaten we in de tijdlijn?
Gaat zo, hoor.
Goeie vraag. Je bent... Nee, ik wil eigenlijk nog de vraag van, zeg maar, wat dreef je destijds om te stoppen met het voetballen ook? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar, als je daar hartstikke naar je zin hebt, dat je dat nog best lang kan doen. Maar op een gegeven moment had je zoiets van, dit is niet meer. Wat was dat? Wat miste je in het voetballen?
Het stukje de sportieve ambities. Van ja, ja en dan wil ik echt niet slecht gaan praten over het niveau of iets. Want ik was zelf echt geen topvoetballer. Maar ook dat wetende, gewoon van ik dacht, ja, ik ga wat anders proberen. Ik ga wat anders spelen. Ik ben nog jong, voel me prima fit. Weet je, ik was toen echt niet sterk. Dat heb ik de laatste jaren allemaal getraind. Maar ja, het voetbal had ik wel een beetje gezien. En die vriendengroep, weet je, is toch mijn vriendengroep. Dus dat is buiten de voetbal, blijft dat net zo goed.
Ja.
En zodoende was het, ja, of ik ga mijn vader erachterna, die vroeger heeft gebasketbald tot een leuk niveau.
Oh, ja.
Dus ik dacht, nou, dat is één kant. Of volleyballen, wat mijn toenmalige vriendin mij een beetje had opgelegd en meer in had genomen. Nou, en na die vakantie in Turkije, zoals je hoorde in het begin, toen was bij mij duidelijk, oké, dat gaat volleyballen worden.
Ja.
Dus ja, het was niet per se dat ik het spelletje voetbal stom vond of iets. Maar het was gewoon...
Een bepaalde uitdaging misschien die ook...
Ja, misschien erg onbewust, misschien ergens wel. Van, ja.
Okay.
Ook wetende natuurlijk dat ik zelf niet een betere voetballer zou zijn. Dus dan maar ergens anders kijken waar kan ik nog wel iets in behalen of meer plezier beleven.
Ja, precies. Ja. Ja.
En hoe heb je... Want we gingen van zaalvolleybal naar een bronzen medaille... in het zand. Dus waar is die switch nog gekomen? Van zaalvolleybal naar
een paar weken tijd.
Ja?
Ja, dat was echt... Volgens mij waren toen april of in mei... waren we klaar met de zaalcompetitie.
Maar hoe oud was je toen überhaupt?
Dat was in 2018 dat ik het haalde. Dus dat is nu 4 jaar geleden. Ja. Ja, dat was 23, 24. Dus ik had toen al een zomer op het zand gespeeld. Dat jaar daarvoor gewoon als beachvolleyballer gewoon leuk erbij. En toen echt na mijn zaalseizoen bij Dynamo Apeldoorn, dus in de Eredivisie. Toen ben ik ook met mijn maatje toen op trainingsstage geweest. Zijn we in Spanje 2 weken geweest, daar getraind. En dat ging eigenlijk best wel leuk in Nederland in de Eredivisie. Snelle promotie gemaakt van de lagere divisies tot in de Eredivisie. Ook meteen in de Eredivisie meteen gepiekt. Toen was wel een beetje van, oké, dit gaat lekker.
Ja.
En toen zeiden we dus van, nou laten we internationaal een keer wat proberen. En dus tegen het eind van de zomer op naar Turkije. En we dachten, nou, het zou leuk zijn als we het hoofdtoernooi halen. Nou, dan ga je met een bronzen medaille naar huis. Ja.
Wel mooi dat het in Turkije is. Dus daar is dat het spelletje begonnen, zeg maar.
En nog alle leuke ook. En dat vragen mensen nog eens. Heb je dan iets van aandenken? Of wat heb je dan voor leuks? Van medaille, wat dan ook. Nou, van het allereerste prijzengeld, dat was €300 per persoon, heb ik een horloge gekocht. En die draag ik tot op de dag van vandaag
nog
steeds.
Dus,
cool.
Het is een zwart G-Shock horloge. Verder niet heel bijzonder qua horloge. Maar voor mij heeft dat gewoon de waarde van toen. Maar ja, we hadden een medaille gekregen, wat prijzengeld. En terug op Schiphol meteen dit gekocht. Ja.
Want wat is dan, zeg maar, als je naar dat horloge kijkt, wat is de betekenis daarvan voor jou?
Nou, meer gewoon de herinnering aan dus inderdaad die derde plek. Gewoon de eerste keer internationaal actief en meteen een medaille. Gewoon heel trots en blij gevoel. Gewoon van dat de goede keuze was wat ik die ik heb gemaakt, zeg maar, in het leven. Van het gaan volleyballen, beachvolleyballen. En natuurlijk, als ik elke dag... Ik denk echt niet elke dag aan van, ja, die heb ik toen gehaald. Maar als ik het erover heb, dan denk ik wel van... Oh ja, dat is zeg maar het aandenken dat ik letterlijk bij me draag.
Mooi.
Ja.
Heel gaaf.
Hey, en waar in je ontwikkeling sta je nu? Dus zit je al bijna aan je top? Of zit je daar nog heel ver vanaf?
Ja, dat is moeilijk zeggen. Ik hoop dat ik over 2 jaar, dat ik dan echt op mijn top ben. En dan zijn de Olympische Spelen in Parijs, waar ik me vanaf januari voor hoop te kwalificeren.
Mm-hmm.
Dus ik ga de komende 2 jaar ga ik nog volle bak door om natuurlijk het piekmoment daar echt te hebben. Alle toernooien tot die tijd zijn natuurlijk super belangrijk. Want je wil veel punten halen, goed in de kwalificatie staan.
Ja.
Maar voor mij persoonlijk is het doel echt Parijs en daar op het podium iets te halen.
Ja.
En een paar jaar geleden zei ik dat ook tegen vrienden. Die waren aan het grappen. Nou, wanneer gaan we naar Parijs? Wanneer gaan we naar Parijs? Dus die jongens die waren vorig jaar toen ik zilver op het EK pakte, toen zeiden ze ook al van, shit Stefan, we moeten echt op de fiets naar Parijs. En dat was altijd een grapje. En we hebben echt gezegd met die vriendengroep, ja jongens, dan gaan ze op de fiets. En zijn wielenliefhebbers, veel jongens.
Mooi, ja.
Dus als het doorgaat, dan weet ik ook zeker dat ze op de fiets komen.
Ja.
Maar alle volleybalverenigingen in de buurt, soms krijg ik ook berichtjes van andere mensen. Nadat ik het weer een keer in de krant heb uitgesproken. Nou, de bus is al gehuurd hoor, we gaan met 50 man komen die kant op.
Ja.
En jongens, rustig aan, ik moet het eerst nog waarmaken.
Ja. Ja.
Maar aan de andere kant wel weten dat er zoveel mensen ook achter mij staan en erin vertrouwen. Dat is ook al een beetje een kern van hoe ik ben. En natuurlijk ook een drijfveer van, ik doe het niet alleen voor mezelf. Ook van al die mensen om me heen die ook in mij geloven.
Ja.
En hun meenemen in mijn verhaal.
Ja. Waarin hoop je dat je dan, als je over 2 jaar per, zeg maar, als je op je top wil zijn, zeg maar, waarin hoop je dan straks nog een betere of een andere volleyballer sporter te zijn dan je nu bent? Waar hoop je nog ontwikkeling te halen?
Ik denk mentaal vooral heel erg.
Gewoon okay. het feestje vieren en zo, wat ik natuurlijk met het publiek al doe en daarvan genieten. Maar ook in de momenten dat je dus geen publiek hebt zitten of dat je op een veld 5 ergens achteraf speelt waar niet veel is, dat je daar ook gewoon hetzelfde niveau neer kan zetten. Dus dat het basisniveau gewoon standaard hoger wordt. En dat is gewoon puur, vind ik zelf ook, gewoon je focus leggen. Ja. Waar leg je aandacht op?
Dus eigenlijk stabieler worden.
Of standaard stabiel zijn, ja. Want ik weet dat ik echt piek of dat ik echt mijn beste wedstrijden speel met veel publiek. Mm. Maar ja, dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn als je dat ook zonder publiek kan doen. Ja. Ja. En het mag echt niet klagen. Kijk, we zijn hartstikke goede volleyballers, dus we doen het heel goed. Alleen dat extra beetje met het publiek, dat blijft wel speciaal. Dus misschien is het ook wel mooi om juist dat beetje juist extra dankzij het publiek en dankzij de muziek op te kunnen halen.
Ja. Precies.
Dat ook te weten. Maar ik denk vooral mentaal dat ik gewoon rustiger en ja, na elk toernooi word je weer een stukje wijzer qua wat heb je meegemaakt. Verliespartijen, maar ook winst. Wat gaat er goed, wat gaat er minder goed? En dan samen met mijn maatje en met de coaches aan werken.
Hoe doen jullie dat? Zeg maar, heb je een soort boekje waar je dingen in bijhoudt? Of hoe doe je die evaluatie na ieder
Nou, de coach wel. Die schrijft letterlijk echt alles op in zijn boekje. En die heeft al weet ik veel hoeveel boekjes er doorheen geschreven, zeg maar. Dus van elke tegenstander, elke wedstrijd heeft hij zijn analytische punten erin staan. Ik zelf met Jorik, wij bespreken gewoon na de wedstrijd, we bespreken met de coach. Soms als er dingen tussen onszelf zijn, bespreken we dat nog met elkaar een keer op de hotelkamer of na een toernooi. Maar in principe alles technische wat in de wedstrijd is gebeurd, of qua voorbespreking of nabespreking, dat sluiten we ook dan zo goed mogelijk af. Om het ook niet mee te nemen naar een volgende wedstrijd. Ja. Want elke wedstrijd is weer anders. Elke tegenstander is weer anders. Maar op het moment dat je een ander toernooi tegen dezelfde tegenstander speelt, dan is het wel makkelijk dat de coach inderdaad het boekje heeft van dit was toen de tactiek. Dus dit gaan we weer proberen toe te passen. Ja.
En hoe ga jij, misschien ga ik een beetje van hak op de tak, Thijs, maar dan moet je maar roepen. Als we het dan hebben over die wedstrijden, hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?
Qua ritueeltjes bedoel je dan? Of qua gewoon...
Ja, dus niet per se hoe je trainingen eruit ziet, maar inderdaad, van, nou, laten we zeggen een
op dag
voor...
Dag
ja, of ja. Dat of een dag voor de wedstrijd?
Ja. Bij aankomst zitten we altijd in het hoofdtoernooi hotel, zeg maar. Dus qua eten en drinken is alles in principe goed geregeld. Ik eet wel eigenlijk altijd standaard dingen, wat ik net al aangaf met mijn ontbijtje. Zo heb ik wel mijn voorkeur bij het avondeten. Qua pasta of in ieder geval genoeg koolhydraten, veel groentes. Eiwitten, dat zijn dingen waar ik echt op let. En voor de rest is het spelletje spelen, rusten. En vaak 2 of 3 uur voor de wedstrijd, dan bekijken we videobeelden van de tegenstander. Dan maken we dus een tactisch plan van, dit gaan we doen, zus en zo. Dus we hebben ook echt de laptop altijd mee, waar dus alle wedstrijden van tegenstanders opstaan met lijntjes. En dan bedoel ik aanvalslijnen, zodat je kan zien als diegene rechts op het veld aanvalt, dan slaat hij veel naar links bijvoorbeeld. Precies. Dus de voorkeuren, dus dan kun je daar de tactiek op bepalen. Nou, en als dat is besproken, ga ik vaak nog weer even op bed liggen. Als het kan, nog even mijn ogen dicht, muziek kopen of een spelletje spelen. Dan is het eigenlijk... een uurtje voor de wedstrijd is het vaak tas inpakken. Want meestal zit je dicht bij de velden, dus een paar minuten lopen. Nou, dan zorg ik ervoor dat ik mijn bidons heb gevuld met water, zeg maar, de sponsorbanden, dat ik bij me heb, dat ik gewoon alles in mijn tas heb zitten wat nodig is.
Ja.
En dan naar het velden. Ja, de ene keer luister ik wel muziek, de andere keer niet. Hangt een beetje van de situatie of de locatie af, zeg maar, hoe lang je onderweg bent. En bij de wedstrijd zelf, dan is het vaak nog een keer even kort voorbespreken. Dit gaan we doen en dan is het gewoon beginnen met warming-up. Dus het is geen flesjes rechtzetten met het logo naar voren of dat soort dingen. Maar vaak bij mij komt het vaak op terug dat ik gewoon spelletjes speel, zeg maar, op mijn telefoon. Dat ik dat lekker rustig en ontspannen vind. Of dus inderdaad even de ogen dicht, even aan niets proberen te denken. Om ook de spanning eraf te halen.
Heb je... Het klinkt als een vrij stijgende lijn vanaf je 18e tot nu, zeg maar. Bijna alleen maar omhoog. Zijn er ook dieptepunten geweest waarbij je echt uit bent gedaagd in van, wil ik dit nog wel of ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja, zeker. 2 hele grote. Eentje gaf ik net al een beetje aan met de knieblessure. Een tijdje, een paar maanden dat ik even terug moest, een niveautje terug, zeg maar, even herstellen voordat je weer kon gaan springen. Maar ja, dan lig je echt een paar maanden uit. En dat wil je gewoon niet.
Was dat tijdens je beachvolleybal? Nee,
dat was tijdens de zaal. Dat is begonnen. Alleen die knieblessure, die heeft tot afgelopen september heeft hij altijd wel wat impact gehad. Dus de ene keer speelt hij wat meer op dan de andere. Dus vorig jaar voor het eerst ben ik ook in aanmerking gekomen met waar wij een beetje over grappen, over snoepjes, maar een sterke paracetamol, laat ik het maar zo zeggen.
Ja, precies.
Dus om wel die wedstrijden te kunnen spelen, ondanks dat je weet dat je pijn hebt. En dan na het seizoen is het dan herstellen. Ja. Dus nu sinds september ben ik helemaal pijnvrij. Ook omdat ik een goede krachttraining aan het doen ben.
Ja.
En weet wat mijn lichaam aan warming-up, et cetera, nodig heeft.
Maar wat maakte... Ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar wat kun je uitleggen wat dat dan zo lastig maakt? Dat zo'n blessure zo doorsluimert? Wat gebeurt er dan?
Je kan letterlijk je werk niet doen. Als een dat wat ik aan het doen, mijn lichaam is mijn werk, dus daar verdien ik mijn geld mee. En dat realiseer ik me nu steeds beter en heel goed van, ja, daar moet je echt als eerst voor zorgen. Ja. En op het moment dat je dat niet kan gebruiken, met iets wat je heel leuk vindt om te doen, maar gewoon ook om je werk niet te doen. Dus, en dan komt het financiële plaatje, je inkomsten niet kan krijgen, je huur die je hebt te betalen, dat soort dingen.
Dus het levert gewoon heel veel stress op eigenlijk. Als dat te lang van, wat als dit te lang duurt, dan...
Dat zeker ook. En dat was een beetje dezelfde situatie toen met de overgang van de zaal naar beachvolleybal. In de zaal had ik dus mijn contract. Ik verdiende daar echt niet veel. Ik had daar ook een bijbaan nog in de horeca. Maar ik wist wel van, ik ga beachvolleybal en ik moet er zelf geld verdienen. En dus dan ook sponsoren regelen. Want ja, echt uit mijn eigen portemonneetje kon ik het gewoon niet betalen. En ik heb toen echt een paar maanden zo in moeilijkheden gezeten dat ik mijn vader heb moeten vragen van, hey pap, kan je wat geld overmaken? Want ik kan mijn huur niet betalen. Nou, dat zijn geen leuke dingen die je als 3, 24-jarige jongen aan je vader wil vragen. Nee. En heb ik toen gedaan. Ja. En ja, daarna heeft mij toen met 2 of 3 maanden heeft hij mij geholpen. En zodra ik mijn geld erg, op wat voor manier dan ook binnen had, om meteen terug te betalen. Want ik wilde gewoon geen schulden bij hem open hebben staan. Maar dat is wel een hele moeilijke tijd voor mij geweest om te twijfelen van, hey, ga ik dus nu echt het beachvolleybalavontuur aan, weten dat ik alles zelf moet betalen, dat ik nu gewoon een tijdje van de gemeente Den Haag van de uitkering heb moeten leven. Ik dacht van, ja, is dit nou echt nodig om topsporter te worden, te willen zijn? Nou, nu 2 jaar later heb ik een zilveren medaille op het EK en met sponsorgelden, zeg maar, kan ik nu mijn leven betalen. Dus een prijzengeld, dat gaat nu op de spaarrekening voor, hopelijk later, voor leuke dingen, voor een huis, familie, et cetera. Dus de 2 minder leuke dingen is inderdaad een blessure. Dat zit natuurlijk altijd tegen. En het financiële plaatje, dat was echt wel heel pittig.
Zeg maar, wat doe jij dan? Hè? Ook om mensen daar misschien nog wat van te kunnen laten leren. Van, wat doe jij dan met in die moeilijke momenten om daarmee om te gaan? Is dat maar gewoon oogklep op en door blijven rammen? Of zit er daar
oplossingen zoeken. Oplossingen zoeken, mensen om je heen, dus om tips vragen. Ja, jezelf op een bepaalde manier heel kwetsbaar openstellen. En het verhaal ook delen met anderen. Want als anderen er niet van weten, kunnen ze je ook niet helpen. Nou, en ik begon dus met mijn vader. Maar ik weet al, ja, beachvolleybal is natuurlijk een wereld waar je het geld of door de top te spelen van prijzengeld moet hebben. Of dus inderdaad door sponsoren te hebben. Nou, door mijn verhaal destijds met lokale sponsoren dan vanuit Borne te zijn begonnen. Daar vragen om een sponsor van €250 hier, €250 daar. Zo en zo bouwt zich dat dan op, zeg maar, op een gegeven moment. Naarmate de prestaties ook omhoog gaan. Zo'n €250 in de maand, dat is natuurlijk een leuke bijdrage die wel meehelpt. Maar uiteindelijk betaalt dat niet ook je vliegtickets en alles. Dus je hebt echt over grotere bedragen die je gewoon op sommige momenten niet kan leveren. Ze zeggen, ja, we kunnen niet naar dit toernooi, want we hebben het geld er niet voor. Ja.
Dus dat is misschien ook nog wel voor de luisteraars. Beachvolleybal, als beachvolleyballer krijg je dus geen financiering vanuit NOC-NSF.
Ja en nee. Dat is ik kan daar geen zwart-wit antwoord op zeggen. Op een bepaald moment wel. Dus op een bepaald moment dat je op een bepaald niveau zit, zijn de selectiestatussen binnen het nationale team of de A-status op het moment dat je bij de top 8 van de wereld zit. Dus dan zeker word je financieel geholpen en ook goed ook. Ja. Tot dat moment dat je daarbij zit, want dat is natuurlijk een selectief groepje. Ja. Tot dat moment moet je het inderdaad allemaal zelf regelen. En dat is bij mij tot vorig jaar oktober is dat zo geweest. Vanaf oktober hebben we dan die A-status. Maar daarvoor moest ik het echt doen van mijn sponsorgelden en van het prijzengeld wat ik dan verdiende. Ja. Nou, dan hebben we het corona-jaar natuurlijk nog gehad. Dus dat hielp al helemaal niet mee, want toen waren er geen toernooien. Dus toen was de training geven daar waar kon. De buitentrainingen die dan toe waren gestaan. Ja.
Precies.
En het toch echt dus van de sponsoren hebben die dus wel in jou geloven en die dus die ambitie naar de Olympische Spelen ondersteunen. En vandaar ook dat ik met een broekje loop met dus de naam van sponsoren op, dat ik die armbanden draag, maar dat ik ook veel terug wil doen, die dankbaarheid wil laten zien door clinics, de fans, noem maar op. Ja. En dat gaat nu goed. Het is nu zelfs zover dat mensen shirtjes van mij die ik heb gedragen willen kopen, waardoor ik nog wat extra inkomsten heb. Dus uiteindelijk is het nu, heb ik nu echt leuk voor elkaar en ben ik heel blij met waar ik sta. Maar er zijn echt wel wat pittige jaren aan vooraf gegaan. Ja. Dus de volleybal, die leercurve, die is echt heel stijl. Ja. Maar hoe het financieel en emotioneel, zeg maar, is gelopen, dat is echt wel een kronkelpad.
Ja, precies. Ja. Maar dat is ook wel, stel ik die vraag ook. Want dat is wel heel belangrijk om te beseffen. Van heel veel mensen zien alleen natuurlijk die buitenkant, die bovenkant van die ijsberg. Ja, wat er allemaal onder zit. Ja. Ja. En dat hoor je wel heel mooi terug in jouw verhaal. Is van je Er zitten heel veel hobbels aan de onderkant. Maar ook heel veel uren en tijd en initiatief nemen. En het heft in eigen handen nemen. Hulp vragen. Je kwetsbaar opstellen. En dat zie je natuurlijk niet op je Instagram. Tenminste, niet direct.
Er zijn geen mooie dingen om te delen. Heel af en toe heb ik wel een keer een berichtje van... hey, geloof in jezelf, dan komt het wel goed. Of zoiets, zeg maar.
Ja.
Maar ergens denk ik ook van... de meeste mensen zitten te wachten op een politieke werk of een emotioneel iets gaafs waar ze wat uithalen. En dan is vaak een moeilijk verhaal is niet iets wat mensen willen delen of willen horen. Tenminste, dat denk je dan.
Ja.
Dus je zet jezelf altijd, je beste versie van jezelf zet je online neer. Ja. En dat doe ik in het veld ook. Maar ja, als je eraf gaat, dan krijg je die kritiek ook over je heen.
Ja.
Dus wat dat betreft is het soms juist goed om over je emotionele gevoelens te praten en daar hulp bij te zoeken.
Ja.
Nou ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar de mentale hulp die we vanuit Team NL dan krijgen... met een sportpsycholoog ook bij ons.
Ja.
Daar heb ik ook echt al vele sessies mee door
te maken. Daar heb je veel gebruik van gemaakt.
Wat je net al vroeg, inderdaad aan de familiesituatie... met mijn moeder die ik dan niet meer spreek, hoe ik daarmee omga. Hoe ik bepaalde stressfactoren, zoals dingen met nagelbijten... dat soort dingen, een soort teldwang die ik een hele tijd heb gehad... hoe je dat allemaal in een wedstrijd meeneemt of tijdens het toernooi... dat je op een gegeven moment gewoon gaat tellen... hoeveel scheidsrechters of mensen om je heen staan, zeg maar. Dat je gaat tellen hoeveel vingers ze hebben, wijze van spreken. De gekste dingen, de kleinigheid, ga je elkaar optellen... om een soort van goedkeuring aan jezelf te geven... van oké, het is een even getal, dus je kan weer verder.
Ja, precies.
En de hele tijd tegen jezelf zeggen van... nee, het is niet goed en het mag niet, of wat dan ook. Om het juist van jezelf af te duwen, daar wordt het juist alleen nog maar erger van.
Ja.
En door dus dat soort gesprekken met mensen aan te gaan... in dit geval was het dus die sportpsycholoog...
Ja.
Ook het leren accepteren van... nee, het is zo, je hebt er geen invloed op. Laat het gaan of doe er iets mee, maar duw het niet van je weg. Zeg maar, neem het in je op.
Ja.
Het geeft ook zoveel rust. Maar ja, daar kom je ook pas achter op het moment... dat je je kwetsbaar op te durft te stellen. Ja.
Kun je daar... Want ik vind het wel heel mooi dat je dit deelt trouwens... Ja. Van dat zijn volgens mij...
Ja, het is echt een belangrijk iets namelijk, vind ik.
Ja.
Dat hoor je niet veel, maar...
Nee, maar je zei al van... soms is het moeilijk om je kwetsbaarheden te delen met iedereen, zeg maar, de buitenwereld. Maar je doet het nu wel, dus dat is wel heel...
Ik moet zeggen, dat zijn dan ook dingen die ik dan... door die gesprekken aan te gaan heb, ook durf te delen, zeg maar... Met bepaalde mensen om me heen of sommige dingen. Maar er zijn ook echt wel dingen die ik bewust ook niet zeg... die ik achter me hou.
Ja.
Omdat dat wel echt diep gaat en dat ik dan nu al bijna kippenvel krijg... als ik aan denk. Dat ik denk van, het voelt niet goed of niet lekker om het over te hebben. Maar de dingen waarvan ik denk van, die zijn wel belangrijk om te benoemen... of waar ik anderen bij kan helpen... door ze of te waarschuwen of te informeren of hoe dan ook. Dat vind ik wel heel belangrijk. Vooral nu als volleyballer op een bepaald podium, platform waar ik sta... dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen. Ja. Of een inspiratie of wat dan ook. Ja, dan doe ik dat natuurlijk graag.
Ja. Heb je als je het hebt over die teldwang... zeg maar, heb je daar met de psycholoog ook een oorzaak voor weten te vinden... van waarom je dat deed, doet?
Dat is dan weer een stukje van waar ik dan liever niet over praat, omdat het echt iets is.
Ja.
Uit het verleden en dus ook te maken heeft met mijn vader en moeder, die achtergrond.
Ja.
Maar ja, we zijn er wel achtergekomen waar het vandaan komt en hoe dat te accepteren. Nou ja, het is of het helemaal uit je leven te gooien of te accepteren dat het er is. En één van die twee. En het helemaal af te sluiten, weg te gooien, dat... In dat geval, in mijn geval, dat was gewoon echt bijna niet te doen bij mij. En het accepteren dat het er is, dat was ook iets dat ik denk van... ja, maar hallo, dan blijven we met het probleem zitten. Dus hoe gaan we dit doen? Dus dat heeft echt wel meerdere sessies geduurd... Voordat we tot het punt kwamen van... oké, we kunnen dit hoofdstuk afsluiten. Maar ergens is het hoofdstuk eigenlijk nog steeds niet echt afgesloten. Maar jullie snappen denk ik wat ik ermee bedoel.
Zeker.
Want dus we kunnen in ieder geval een volgend thema bespreken... omdat we weten van, hey, we hebben het hier genoeg over gehad.
Ja, precies. Okay.
Dus zo doen, ja. Maar ja, dat soort sessies, wat je net zegt met dat puntje van de ijsberg. Ja, tuurlijk, we hebben het over de medailles eerst op de wereldranglijst. Maar ik weet zeker al die andere jongens en meiden die in mijn omgeving nu zijn in de wereldtop. Weet je, die hebben allemaal op hun eigen manier wel iets mee moeten maken haast. Ja. Wat hun een bepaalde drijfveer geeft om dat niveau te halen. Want ik weet zeker, of je nou in je werk heel goed bent. Dus in dit geval als sporter dan of een eigen bedrijf hebt. Weet je, iedereen heeft wel een bepaalde drijfveer om iets te doen. En de een heeft het emotioneel heel erg en de ander heeft het misschien op andere manieren. Maar bij iedereen is er wel iets waardoor je iets doet wat je leuk vindt. Of goed kan.
Dankjewel, Stefan. En daaraan gekoppeld misschien. Wat doe jij nu om het leuk te houden voor jezelf? Wat maakt het volleybal op dit moment nou nog steeds zo leuk voor jou?
Nou, ik denk eraan dat ik volgende week hopelijk voor een vol stadion sta te spelen.
Ja.
Dus de wintermaanden, die kom ik door, wetende dat de toernooien eraan komen. En dat we er wel wat moois van gaan maken. Met het vertrouwen dat we een goed team zijn.
Ja.
Dus ik zoek het echt in het plezier beleven in de sport. Mm. En mijn plezier ligt echt inderdaad het presteren. Onder het genot van mensen om je heen die ook genieten van wat jij doet.
Ja. Zit, dus weer zit dat stukje die vlam in dat ontwikkelen, zit die er ook nog?
Jazeker, ja. Wat ik net al zeg, ja, ik leer elke dag bij je. En dat, soms laat je het een beetje gaan voor wat het is. Omdat je denkt, ja, ik leer al zoveel. Ik zit al zo op dit niveau. Maar ja, aan de andere kant, als je dat laat verslappen of denkt van, oh, ik ben er al. Weet je, dan zal ik Parijs waarschijnlijk ook niet gaan halen. Ja. Als ik denk van, ja, ik sta nu eerst op de wereldranglijst, dus het is goed, dus ik ben goed genoeg. Dan kan ik je bijna op een papiertje nu zetten dat ik de Olympische Spelen niet ga halen. Precies. Omdat ik het laat gaan en denk van, ja, prima, komt wel.
Het cliché is dan misschien toch waar. Naar de top komen is moeilijk, maar aan de top blijven is nog moeilijker.
Eén slecht resultaat in dit geval en we zijn weer van die eerste plek af. En dan denk je van, hoe belangrijk is dat die eerste plek op de wereldranglijst? Het is een hele fijne bevestiging dat we het op dit moment goed doen over het afgelopen jaar. Dus het best presterende team gemiddeld. Maar aan de andere kant, we hebben niet de meeste eerste plekken gehaald. Dat heeft een ander team gedaan. Maar die heeft ook meerdere slechte resultaten, waardoor ze weer minder punten hebben.
Precies.
Dus het is ergens een hele kromme prestatielijn. Maar ik ben er wel heel trots op dat wij gemiddeld het beste presteren nu.
Ja, mooi.
Maar dat geeft alsnog geen garantie voor dat Olympisch ticket in Parijs.
Nee, want wat is daar, dat is misschien een hele praktische vraag, maar wat is daarvoor nodig om in Parijs te komen?
Ja, vanaf januari gaat de Olympische kwalificatie in. En dat houdt in dat vanaf dat moment alle toernooien die je speelt, dat je resultaat een bepaald puntenaantal oplevert. En die punten die neem je mee, die tellen allemaal bij elkaar op. En de beste 16 teams op de wereldranglijst vanaf januari dus tot aan Parijs, die kwalificeren zich direct.
Okay.
En dan de overige 8 plekken, die worden aan de continenten verdeeld. Dat zijn dan de zogeheten continental tickets.
Ja.
En dan heb je volgens mij nog het gastland dat ook nog weer 2 tickets mag geven. Zowel bij de dames als bij de heren.
Oh ja.
Ja. Dus bij de top 16 moeten we zitten over 2 jaar.
Ja. Ja. Okay.
Ga je nog in Nederland spelen?
Jazeker, dit jaar. Nou, wat je net al zegt, King of the Court. King of the Court in Utrecht wordt dit jaar weer georganiseerd.
Wanneer
nou,
is die?
Zo, ja, goede vraag. Zal ik het even heel snel erbij pakken? Want ik heb het in mijn agenda staan.
Ja,
ik zal ondertussen zeggen dat er veel eredivisie toernooien zijn. Dus zodra wij niet internationaal actief zijn, zullen wij ook in de eredivisie in Nederland wat toernooien spelen.
Ja.
En het King of the Court toernooi is van 8 tot 11 september. En dat is dan ook een beetje de afsluiting van het hele zomerseizoen.
Ja, precies.
Ja. Dus we hebben eerst het NK beachvolleybal hebben natuurlijk in Nederland.
Ja.
En het King of the Court, daar sluit ze zeg maar het Europese seizoen mee af.
Ja.
Oh, cool. Daarna gaan wij nog wel verder internationaal, maar... Ja, King of the Court is een super vet concept waar je gewoon met meerdere teams tegelijk op het veld staat. Het is echt compleet anders voor onze beleving, tactisch gezien ook, dan het normale 2-tegen-2 spelletje.
Ja.
Maar qua impact wat het heeft op het publiek, dus wat je net zegt, dat entertainment en alles.
Ik ben zelf ook wel eens geweest in Utrecht. Nee, volgens mij de eerste keer.
Met de muziek erbij, met gewoon alles zeg maar eromheen. Ja, het is gewoon een arena waar je in staat. Het is zo anders dan het standaard volleyballen, wat het heel speciaal maakt. Maar tegelijkertijd er zijn ook spelers die zeggen, ja, we vinden het niks, want wij zijn juist goed in dat tactische 2-tegen-2. Dus de tegenstander lezen en daarop aanpassen.
Ja.
Maar aan de andere kant, ja, voor de sport, voor de promotie van de sport is het echt vet. Dus,
ik voel
iedereen
Jaap
die dit hoort,
uit je aankomen.
Ja,
ik
wil
hier wel bij zijn.
We wat van maken.
Ja.
Ik zal wel even organiseren dat jullie je skybox kunnen krijgen.
Oh,
kijk,
Yes,
staat op de band.
Nee.
En even kijken, wat wilde ik nou nog? Oh ja, misschien als de luisteraar het interessant vindt. Wat staat er? Je gaat nu zo meteen een soort Europese tour nog in, toch?
Ja, klopt. Ja, de voorbereiding op het wereldkampioenschap. We gaan volgende week vliegen we naar Ostrava in Tsjechië. En vervolgens vliegen we door naar Jurmala in Letland. Dat zijn 2 Elite 16 toernooien. Dus dat zijn de beste 16 teams van de wereld op dit moment. Die op die toernooien spelen. Het schema voor de wedstrijden is ook al bekend. Dus dat is een maand van tevoren wordt het al bekendgemaakt. Dus we weten al hoe laat we spelen, tegen wie we spelen. Dus dat is wel een erg interessante. En dan over 3 weken, van 10 tot 19 juni, is het wereldkampioenschap in Rome. Dus dan gaat het erom. Dus dit jaar gezegd, ons doel ligt om te pieken daar. Dus de andere 2 toernooien gebruiken we natuurlijk om zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK.
Ja.
En we gaan zien wat we daar voor gekke dingen kunnen doen.
We gaan je volgen.
Dankjewel.
Ja.
Ik heb nog wel 1 vraag.
Ik ook nog, misschien dus hebben we nog 2 vragen.
Of misschien heb ik er nog 2, maar...
We gaan kijken wat we kunnen doen. Ja.
Eentje gaat over... kijk, er zijn eigenlijk heel veel sporters die juist heel zenuwachtig worden van het publiek. Weet je wel, die druk die ze dan ervaren. En ik ben bij jou benieuwd, waar krijg jij eigenlijk druk van? Of wedstrijdspanning, of zeg maar te veel misschien?
Ik heb het nu, merk ik, een beetje met mijn maatje. Die juist heel erg heeft van, hey, we staan dus hoog op de ranglijst. We weten dat we goed zijn gezien de prestatie van vorig jaar. Dus we willen het herhalen of we willen het minimaal zo goed doen. Mm-hmm. Dus die druk die neem ik bewust, onbewust ook een beetje mee. Van, hey, ik wil het team natuurlijk zo goed mogelijk ook soort van tevreden houden. Dus het goed doen, zeg maar, om dat te laten zien. Maar ergens denk ik zelf, sta ik er zelf eigenlijk vrij soepel in. Dat ik weet van ja, op het moment dat het erom gaat en er is wat publiek bij en een mooi sfeertje, weet je, dan speel ik mijn beste wedstrijden. Mm. Hoe ik me fysiek nu voel, is gewoon hartstikke prima. Mijn maatje die zit er lekker in. Dus ik maak me, dat klinkt dan misschien een beetje arrogant, maar ik maak me niet heel veel zorgen dat we echt slecht doen. Mm. Ja, mocht het wel slecht doen, ja, dan is de koppen bij elkaar in het volgende toernooi. Ja. Kijk, je kan niet elk toernooi altijd pieken. Ja, een Tiger Woods kan dat misschien, maar of een Nadal. Maar ja, die deelt ook de top met de Federer en de Djokovic. En nu die jonge Spaanse gast. Dus ja, we doen het zo goed mogelijk. En ik geniet vooral van wat ik aan het doen ben. Dus echt de druk. Ja, sinds het financiële stukje zijn we een beetje opgelost. Ja. Voel ik niet heel veel druk in wat ik doe. Ik geniet er vooral van.
Ja, wauw.
Mooi.
Wat was jouw vraag?
Nou, zeg maar, wat zou je eigenlijk nog een luisteraar mee willen geven? Of wat hoop je dat ze uit jouw verhaal leren? Dus dat kunnen jonge sporters zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook inderdaad, volgens mij, wat je zei, ouders of trainers, coaches die een belangrijke rol hebben gespeeld bij jou. Wat hoop je dat mensen die luisteren uit jouw verhaal leren?
Nou, het is eigenlijk bij mij heel simpel. Wat ik vaker vertel, je bent nooit te oud om iets te leren.
Dat is wel nice. Die quote heb ik eronder gezet. Ik dacht, die komt letterlijk. Oh,
ja,
mooi.
Dus dat is een beetje een quote, slogan, motto, wat ik een beetje gebruik. Nou, wat kenmerkend is voor mijn verhaal. Maar ik denk echt voor iedereen geldt, waar je ook bent. Het klinkt ook cliché. Je leert letterlijk elke dag bij. Dus je bent echt nooit te oud om iets te leren. En of het dan gaat om sportieve ontwikkeling. Natuurlijk, op een gegeven moment ben je te oud om nog een bepaalde atletische iets neer te zetten. Maar ja, je kan wel leren van bepaalde situaties of momenten of wat dan ook. Dus je bent nooit oud om iets te leren.
Groeimindset.
Zeker weten.
Dan gaan we verder. Laten we het daarbij. Stefan, ik wil je heel erg bedanken voor dat je naar Utrecht bent gekomen om bij ons aan te sluiten en jouw verhaal te delen. Want ik denk dat het iets is waar heel veel, waar je voorbeeld mee kan zijn voor heel veel jonge sporters.
Ja, ik hoop het. Ik gun het anderen vooral dat ze iets uit kunnen halen. En zo niet, dan is dat ook mooi.
Maar hebben wij dat er meerdere wegen naar Rome letterlijk leiden?
Ja. Maar naar Parijs.
En naar Parijs. Parijs nog ver, hè?
Ja. De tour wacht op niemand.
Maar heel erg bedankt voor je verhaal. En ik weet niet of jij nog iets wil zeggen, Suzy? Of ben je verzadigd?
Nee, ik wil je ook gewoon. Ik wil ook zelf dankjewel zeggen. Ik ben echt heel erg. Ik vind je verhaal echt heel mooi. En ik vind het tof dat je. Je nee zeggen kwam eigenlijk ook, zeg maar, letterlijk aan tafel ter sprake van. Hey, hier wil ik niet. Zeg maar, dit wil ik niet vertellen. Dus dat vond ik heel cool. Maar ook wel. Wel ook kwetsbaarheden hebt laten zien. Dus dat je beide kanten van de medaille in topsport hebt gedeeld. Dat. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Want dat is denk ik heel belangrijk dat mensen dat ook zien en leren. En sporters daarvan sporters zich daardoor kunnen ontwikkelen. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan. Ja, ik hoop het vanzelfde.
Yes.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Yes, ja, heel graag gedaan. En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.